Had je nog iets, Heiko?
Bewaren we die even voor de tweede termijn?
Ja, prima, want dat is hem zelf.
Nee, maar even voor, okay. Voor mijn beeld in het kader van die recidive. Ik rijd de rood licht, ik krijg een bekeuring. En dan wordt, als ik dan zeg van ik de volgende keer rijd ik niet meer de rood licht, hoef ik minder te betalen.
Nee.
Jawel, want dat is eigenlijk de metafoor, hè?
Nee,
want er staat bij, als ik aangeef dat ik me daarna aan de wet ga houden, dan wordt mijn boete lager. Dan word ik minder zwaar gestraft. Nee, dat zeg ik niet, maar... Dit is de metafoor waar je het in moet plaatsen. Ja, goed, het zal niemand verbazen. Waar wij vooral moeite mee hebben is de inkomenstoeslag. In die zin dat er gekeken wordt naar bruto salarissen en niet naar stapelingen van toeslagen, et cetera. Wij zouden het veel meer toejuichen als voor een gezin, voor een belanghebbende, voor een cliënt, bekeken zou worden wat zijn netto besteedbaar inkomen wordt nadat hij inkomen krijgt en alle toeslagen en alle zaken waar hij recht op heeft. En dat vervolgens wordt gekeken waar hij dan nog voor aanvullend voor een aanmerking komt. Wij zullen daar ook met name in de raad op terugkomen. Dus dat kondig ik hier al aan. En het zal geen verbazing wekken dat we dan wel weer in discussie komen met deze of gene. Dus maar voor de rest...
Besteedbaar inkomen.
Ja.
Nou, daar komen we wel bij elkaar. Want dat blijft, u kunt alle toeslagen tellen tot je geld.
Meneer Lespoir, mag ik even ingrijpen, want u gaat alles. De discussie hier al doen. Kunnen we dat even afwachten?
Nee, maar goed, ik kondig het ook graag aan, zodat we ook een leuke discussie kunnen krijgen eraan.
Oké, dat... Nou ja.
Ga jij even achterom. Ik zal maar gaan
zitten. Goed. Wij gaan die discussie nu in ieder geval niet aan, maar we gaan verder met de vragen die partijen hebben. En ik neem aan dat ik nu verder kan gaan met Celia Brunsen.
Want zoals het in een commissievergadering wordt verwacht, zijn dit vooral om vragen en niet zozeer om politieke gevoeligheden. Dus ik ga door met mijn verdiepende vragen. Het zijn ook een beetje high level, wat ik nog niet zo heb gehoord. Op een hoger niveau geteeld met een beetje een helikopterview. Nee, dat is weer Engels. Nou, ik ben gewoon van een jongere generatie, gebruik Engels. Ik heb een goed excuus. Het zijn uw woorden, zeg ik wel. Het zijn uw woorden. Ja.
Ik zeg wel netjes u.
Ja, met reden. Nee. Ik kan het zeggen. Ik heb begrepen dat de WWB en de WSW mensen opnieuw een herkeuring krijgen die wordt gedaan door het UWV. Dat er een gedeelte dat nu wordt weggenomen van de gemeente Brunsen, maar dat dat naar het UWV gaat.
Maar jongens.
Klopt dat? Je kijkt heel van. Want...
Nee, want wij. Kijk, de mensen die nu in de WSW zitten, die blijven in de WSW. Dat zijn er 470 op dit moment. Mm-hmm. Daar verandert ook verder niets aan. Die blijven gewoon hun werk doen binnen de WSW, zoals dat altijd geweest is bij Wezendel. Mm-hmm. Wij zijn als gemeente formeel werkgever. Maar ze werken bij Wezendel, via Wezendel. En wij stoten ook de rijkssubsidie daarin door. Bij het UWV zitten alleen de wat jongers. En die blijven daar ook. Alleen, dan moet ik even kijken, de nieuwe wajongers, de oude wajongers en de nieuwe wajongers, die komen in principe naar ons toe. Als ze nog arbeidsvermogen hebben, hebben zij geen arbeidsvermogen. Dan zitten ze volgens mij boven de 80% of onder de 20% arbeidsvermogen. Dan blijven ze in ieder geval bij UWV. En de rest valt eigenlijk binnen de participatiewet. En daar is de gemeente verantwoordelijk voor. Zoals de WWB blijft gewoon... Binnen de gemeente, CQ binnen IZBOL, de gemeente is daar verantwoordelijk voor en de WWB is dadelijk gewoon de participatiewet. Zo moet je zien.
Dan is duidelijk. Dus die korte lijn die er nu is naar de gemeente toe met de jongeren of degene met de uitkering, die blijft bestaan, ook in deze nieuwe wet.
Ja, wordt waarschijnlijk nog wat korter zelfs. Nou, ook voor wat andere doelgroepen dan. Hè?
Ja, Dat klinkt heel goed. Ik wilde nog even aanvragen in verschillende delen van alle stukken. Staat de zin dat Park staat voor een inhaalslag staat op het gebied van opleiding en op het gebied van het realiseren van een juiste match tussen vraag en aanbod. Dus het gaat over het opleidingsniveau. Ik vraag me eigenlijk af of dit daadwerkelijk de probleemstelling is voor dit stuk, omdat het heel veel, het zijn mensen met of uitkeringen of omdat ze bijvoorbeeld geen startkwalificatie hebben. Of een beperking hebben. En ik vraag me af of dat dan uiteindelijk deze probleemstelling oplost. Doet de gemeente bijvoorbeeld ook inzetten, als het om deze probleemstelling gaat, door naar om de jeugd te helpen om de juiste studiekeuzes te maken? Of wordt er, wordt er gewerkt aan het startcertificaat bijvoorbeeld, om die mensen hierbij te helpen? Dus die vraagstelling is mij niet helemaal duidelijk voor dit stuk. En dan heb ik nog één laatste vraag. Ah, dat ging over die keuzes. Sorry dat ik daar weer op terug ga komen, want we hadden net een beetje afgerond. Maar hoe jij het net... Moet ik voorzitter zijn, kan ik direct praten? Want het was een commissievergadering, hè? Dan mag dat. Ik hoorde dat...
Oma Hugo.
Nou ja. Ja, wacht maar, dadelijk zeg ik opa Servi, maar dat zeg je dan niet. Kijk, even ruzie. Ja, maar
de commissie zal niet. Beter zo als met weer op.
Ja, precies. De keuzes. Jij vertelde eigenlijk al keuzes. Dat je, je zegt, voor degene die een partner hebben die goed inkomen heeft. Nou, daar kunnen we lager op inzetten. Of voor die groep, daar moeten we aandacht voor hebben. Dus voor mij voelde het alsof toch bepaalde keuzes er eigenlijk wel zijn. Zou het niet in dit stuk kunnen worden opgenomen dat een soort startkeuzes die jullie maken, maar dat natuurlijk naar aanleiding van hoe het het komend jaar eruit gaat zien, dingen kunnen aangepast worden. Dat de raad weet waar jullie keuzes al liggen.
Als je kijkt naar de keuzes die hierin gemaakt worden, dat zijn eigenlijk het verlengen van keuzes die we in 2011 hebben gemaakt al. Want ik refereerde even aan het meerjarenbeleidsplan van ISD Bol, dat loopt tot 2014. We verlengen dat nu met een jaar, om gewoon ook een jaar tijd te kopen, om te kijken van nou, hoe gaat die participatiewet zich ontwikkelen. En eigenlijk is dat niet meer als een addendum op het beleidsplan dat er ligt. En voldoet daarmee gewoon aan de wet en regelgeving zoals die per 1 januari vigerend is. Daar zit al in dat wij een zeer terughoudend nuggersbeleid hanteren. Dat zit in het oude beleidsplan van ISD Bol. Dat trekken we nu nog 1 jaar door, zodat we kunnen kijken of we dat in dit ene jaar... moet anders zeggen. Dat gaan we in dit ene jaar nog doen in 2015. Maar we gaan wel op enig moment die keuzes voorleggen van moeten we dat zo blijven doen... Wat zijn dan de gevolgen? Dan krijg je een stukje, verdringing van mensen met een uitkering. Dat als je die naar een baan zou brengen, verdien je aan de achterkant op het inkomensdeel mogelijk 15.000 euro. Die je weer vrij besteedbaar hebt binnen je gemeentelijke budgetten. Om mogelijk voor iemand anders weer, een of voor 2 of voor 3 andere mensen, een traject naar een baan te kunnen inzetten. Dus ja, er zitten een aantal keuzes in, maar niet zozeer nieuwe keuzes, maar die trekken we door naar 2015. Om in 2015 in ieder geval het pakket opnieuw te kunnen bezien. Om te kijken van hoe werkt de participatiewet nou. En waar gaat het mis en waar moeten we ingrijpen. En die keuze die komt nog naar uw raad toe in 2015. Dat wil ik u hier in ieder geval toezeggen. Mm-hmm. En dan mag de griffier ook als zodanig noteren. Ja, graag.
Want het was eigenlijk zoals de wethouder toen straks al aangaf... Hè. Wij zijn dit jaar al begonnen met werken alsof die participatiewet er al is. We hebben de pilot participatiewet 2014, waarbij we zeggen iedereen die nu in de uitkering komt, die pakken we op als ware die participatiewet er al. Mm-hmm. Eigenlijk maak je daar natuurlijk al keuzes om met de bezetting zoals die er nu is, die klus te kunnen klaren. Dus, en dat is eigenlijk wat de wethouder er straks ook aangaf. Mensen die weinig ondersteuning nodig hebben naar de arbeidsmarkt, dus de bovenkant van ons bestand, daar besteden we in eerste instantie weinig aandacht aan. Mensen aan de onderkant die we in het verleden helemaal met rust gelaten hebben, Die proberen we nu in ieder geval actief te krijgen. Dat is eigenlijk, daar leggen we nu de lat dat we al tevreden zijn wanneer ze actief worden. En dat is op hun eigen niveau actief zijn. Daar zijn we dan ook niet heel intensief mee bezig. Want we leggen dat voornamelijk bij de klant terug. De druk wordt op de klant neergelegd van nou zoek iets wat bij jou past. Liefst in jouw omgeving, laagdrempelig. Dus eigenlijk besteden we daar ook daar besteden we dus nog maar weinig aandacht aan. En de inspanning zit hem met name in het middenstuk. En dat is het onderdeel wat nog een reïntegratietraject nodig heeft. En dat geven we vorm nu bij Betere Buren. Daar laten we mensen zich ontwikkelen. En daar wordt ook de meeste energie en tijd aan besteed door onze organisatie. Dus in het kader van die pilot van 2014 maak je natuurlijk al keuzes, maar het is ook wat de wethouder zegt, om ervan te leren wat we straks eigenlijk voor echte keuzes moeten maken. Want hoe dan ook, de keuzes moeten nog gemaakt worden. Dat is natuurlijk wel.
Dit is helemaal duidelijk, hè? Dus dit is de inhoud. Maar er staat dat het raadsvoorstel een besluit wordt genomen om het beleidsplan participatiewet vast te stellen. Je hebt die beleidskaders 2014, 2015 en daarin staan die keuzes eigenlijk open. Terwijl voor deze periode is dit jullie insteek, zoals je net aangeeft. Dus snap ik niet goed waarom dat niet wat concreter staat. Tot het voor het komend...
Het zijn de beleid, ja. Dat is de keuze in de regio en het zijn de beleidskaders 2014, 2015. Dus ja. In principe hebben we daarna nieuwe beleidskaders liggen, dus we moeten 2015... de discussie met elkaar voeren op basis van de ervaring die we opdoen met deze beleidskaders en de keuzes die we doen en de pilots die we gedaan hebben, dat wij denken dat dit een optie is om op onderwerp X voor verder te gaan. Dus ja, het is voor ons ook zoeken hoor. Dus we hebben het niet kan en klaar in de kast liggen. Bijvoorbeeld werkgever service punt, social return on investment, dat doen we op dit moment samen in Parkstad. Zit hier ook in de getrapte samenwerking, zoals hier ook in die driehoek staat, pagina 3, vanuit de provincie, Parkstad en lokaal. Ja, daar moet je ook je richting in vinden, want je hebt nou gezamenlijk arbeidsmarktbeleid. Vanuit Parkstad en het RAN, regionaal arbeidsmarkt, hoe heet het nou?
Netwerk.
Dat zijn weer de drie grote gemeentes in het zuiden, Maastricht, Sittard, Geleen en Heerlen. Die dat we samen vormgeven met de provincie en die dat weer terugbrengen naar het gewestelijk niveau van Parkstad en dat weer terugvalt naar de gemeente Brunssum. Ook daar zijn allemaal banenmakelaars in actief en die moeten elkaar natuurlijk niet voor de voeten lopen. Die moeten aanvullend zijn op elkaar. Dus ook daar er zijn nog werelden te winnen. En zo moet je ook het stuk zien. We gaan dit proberen en dingen die niet werken komen dadelijk ook niet meer terug. En dingen die wel werken of die we ergens in een andere regio goedkoop kunnen kopiëren, dan denk ik, daar gaan we dan verder mee aan de slag. En dan komen we in 2015 terug en dan leggen we die keuzes voor. Dat is in ieder geval de insteek. Even kijken. U gaf nog aan het opleidingsniveau CQ de mismatch. Wat wij zien in onze regio is dat we hebben relatief weinig werk voor lage scholen. Maar we hebben wel veel lagere scholen. We hebben wel nog werk aan de bovenkant van de markt, HBO en universitair. Daar is wel nog wat werk in te vinden, maar daar hebben we geen mensen voor. Dus wat dan aangegeven wordt als het opleidingsniveau, dat we dan een inhaalslag hebben te maken. Wij weten gewoon uit landelijke monitoring dat wij een gemiddeld heel laag opleidingsniveau hebben in deze regio. Je ziet dat ook aan het gemiddelde lage inkomen in deze regio. We zijn gemiddeld heel ongezond en dat koppelt zich weer aan binnen de WMO zie je daar weer de onderzoeken van wij aantoonbaar minder gezond zijn. En in relatie met heel veel mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, ja, dat raakt elkaar allemaal. Op het moment dat je iets aan het opleidingsniveau kunt doen en je kunt mensen stimuleren om een opleiding te doen, om een startkwalificatie te halen en nog stappen verder te maken, dan werk je langzaam die mismatch, die werk je eruit. Maar dat is wel een verhaal van lange adem. Dat
middenstuk blijft toch nog bestaan. Als er een startkwalificatie wordt behaald. Ja. Of je gaat van niveau 2 naar niveau 3. Ja. Zit nog steeds in het segment waarin weinig werk is. Zo?
Nee, dat is zo. Maar dat vergroot wel je kans op de arbeidsmarkt. Ik bedoel, als mensen nog geen startkwalificatie hebben. Dan is het heel moeilijk om met deze mensen aan de slag te gaan. Dat is ook een stukje van het traject binnen Betere Buren. Daar krijgen ze ook een opleiding. in bepaalde richtingen. Maar ze krijgen wel startkwalificatie, zodat ze ook dadelijk de arbeidsmarkt op kunnen met een bepaalde startkwalificatie. En nu hebben we nog een hele grote groep die zitten daaronder. We zijn bijvoorbeeld ook bezig met jobcarving. Iemand binnen Parkstad, werkgever servicepunt en social return, is nu bezig met een specialisering op jobcarving, om bedrijven te adviseren. We hebben het zelf in onze organisatie gedaan, voor mensen die stappen maken in de organisatie, dat je aan de onderkant wat ruimte krijgt. Ja, dan laat je dan iemand instromen op een werkervaringsplek of iets dergelijks. En die bol doet het dan een lopende band. Wij zelf ook. Dus ja, zo probeer je toch weer mensen stappen te laten maken. En dat gaat niet met honderden tegelijk, maar je moet wel ergens beginnen.
Oké, dan stel ik voor dat wij in ieder geval weer een volgende stap maken. En dan komen we bij de vragen van de SP.
Ja. Ik heb in eerste instantie een vraag naar aanleiding van die afstemmingsverordening. Is die verordening ook regionaal tot stand gekomen?
Ja.
Oké. Mijn vraag, we hebben daar wat specifieker over. We hebben er al wat, zijn er al wat vragen over gesteld, maar er is mij toch niet, nog niet helemaal duidelijk, zeg maar, qua sanctiebeleid. Er wordt hier gezegd van, ook door u, dat er een beleidsvrijheid is ten aanzien van de duur van de afstemming. U noemt daar 2 maanden. Dat er 2 maanden bij een recidive is. Ik zie hier staan in het stukje naar de cliënten toe dat het 3 maanden kan zijn. Dus daar wil ik eigenlijk even duidelijkheid over hoe dat in elkaar steekt. En als we dan hebben over zijn er nog mogelijkheden, zeg maar, om een lichtere sanctie op te leggen, zeg maar? En zo ja, dan welke? Of is dat alleen, dus dan alleen, is dat dus al vastgelegd? Daarnaast wil ik weten of er een hardheidsclausule is. Kijk, dat gaat over de afstemmingsverordening. Wat betreft de tegenprestatie. Maar heeft u daar al het een en ander over gezegd, hoe u dat ziet, hoe er wordt omgegaan met tegenprestaties? Dat het maatwerk is, dat er wordt gekeken naar het maximaal haalbare van de mensen.
Ja.
Maar daar staat ergens in een stuk staan dan wel een aantal mensen ingenoemd, of een aantal doelgroepen ook ingenoemd, die zeg maar daar niet zonder meer niet in aanmerking voor komen. Oh nee, die komen daar zonder meer niet voor in aanmerking. Maar dan haal ik even 2 dingen door elkaar. Okay. Nee, dat is goed. Dat is duidelijk.
Ja, als u zoiets heeft, ik zou graag willen weten waar. Want ik heb...
Het staat bij tegenprestatie volgens mij ook. Doelgroepen die inderdaad dan zeg maar worden ontlast, zeg maar vrijgesteld. Ja, dan heb ik toch nog het punt van arbeidsverdringing. Hoe wordt dat nu precies bepaald? En daarnaast heb ik gehoord dat er ook hulpverleningsorganisaties zijn die gewoon voor vrijwilligerswerk betalen. Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, bijvoorbeeld Levanto. Die gaat voor vrijwilligerswerk gaan ze mensen zeg maar per uur betalen. Hoe staat de gemeente daarin? Als we het hebben over de kostendelersnorm, heeft u zicht op de gevolgen daarvan en wat gaat u daarmee doen? Kijk, er zijn bijvoorbeeld ideeën over dat mensen, ja, om dan bijvoorbeeld een toeleiding te, of een lage drempel te geven naar schuldhulpverlening. Maar ik wil graag van u weten hoe jullie daar naar kijken. Dan wil ik, Lijs Palme heeft het er ook al over gehad, over het armoedebudget. U zegt al van dat wordt een overgangsjaar en daar worden nog de regelingen worden zeg maar in 2015 nog aan de raad voorgelegd. Maar ik zie nu dat er een armoedebudget is bepaald in de begroting van €6.944 in 2015. En ik zou toch nog graag willen weten, is dit nu een compensatie voor de bezuiniging? Of is er gewoon een structureel budget?
Op welke pagina ziet u dat dan?
Dat is, in de begroting staat dat. armoedebudget?
Het armoedebudget van de gemeente Brunssum is rond de 720.000 euro. Dus die 6.000 euro...
Oké. Okay. Nou, dan...
Nee. Nee. Ja, volgens mij heeft u die vraag ook gesteld in de begrotingsvergadering, want het was iets anders. Was dat een overschot op het minimabudget? Zou dat kunnen? Daar staat me iets van bij.
Nou, dat zou ik niet weten.
Het totale budget van... Het totale budget van de gemeente Brunssum op armoede is 720.000 euro, geloof ik, 711.000, iets in die contraille. Dus die 6.000 euro...
Ja, ik weet ook niet. Ja, ik heb nu de begroting niet bij me, maar...
Ik ook niet, dus kan het.
Nou, dat staat toch echt heel duidelijk. Armoedebudget 2014 en dan 2015. Ik bedoel, wat moet ik daar dan van maken?
Ja, maar die vraag heeft u volgens mij ook in de begrotingsvergadering gesteld. Maar daar heb ik nu het antwoord niet op. Dus,
nou. Nou, in ieder geval gaat het nog om. Ik bedoel, het is misschien nog niet eens zo interessant dat bedrag. Maar het gaat mij wel meer om van, wordt het... Is dan een compensatie, zeg maar, is het budget een compensatie van de bezuiniging? Of nee, is het gewoon wat er extra bovenop zit?
Nee, dat is, en ja, excuseer u mij als ik het niet helemaal correct zeg, maar dan moeten we daar nog naar kijken. Er vindt geen compensatie plaats, want ik zou niet weten wat ik moet compenseren, want we bezuinigen daar niet op.
Mm-hmm.
Het budget voor het minimabeleid is zelfs uitgebreid. Even kijken, we geven in 2014, even zie ik hier, 251.500 uit aan minima. Dat is iets meer dan dat wij volgens mij in de begroting hebben. Maar goed, het zijn open eindregelingen, dus daar kunnen we verder niet om terug.
Mm-hmm.
Volgens mij is dit het budget wat we hanteren zelf. Maar wij bezuinigen niet op het minimabeleid in financiële zin. De keuzes worden wel... ons anders opgelegd door het Rijk. Dus ik zou niet weten wat die 6.000 euro dan aan compensatie zou moeten zijn in de begroting. Maar goed, de begroting ligt hier.
Ja,
er staat in de begroting inderdaad een bedrag van 6.944 euro bij armoedebeleid.
Ja, ik heb dat toch echt niet verkeerd gelezen. Ik bedoel, het staat
er gewoon. Nee, dat
staat gewoon niet. Het maar er zal meer ondervallen dan dat.
Maar je hebt
daar... dan stel ik voor dat we die vraag inderdaad, dat die schriftelijk wordt afgehandeld.
Ja, ja. Nou, dat is goed.
Ja. Kijk, we hoeven daar niet nu heel moeilijk te gaan doen om een antwoord te zoeken. Van, daar kan schriftelijk kan dat worden afgedaan. Of via een telefoontje of weet ik wat.
Ja, maar dan moet ik wel echt precies weten wat over gaat. Want anders bel ik ook ergens over iets wat ik niet weet.
Ja, maar je weet nou in ieder geval dat in de begroting dat bedrag staat.
Ja, het staat achterin in ieder geval in de overzichten van alle onderdelen. Per programma.
Goed, mag ik... Kwamen er nog vragen bij, mevrouw Koenen, of waren ze dat?
Ja, dat is nog niet klaar. Dan... heb ik een vraag over het meerjarenbeleidsplan, het addendum van de IEC Bol.
Ja, dat is het eenjarige addendum, hè. Dus,
Ja.
Ja.
Ja, oké. Okay. Ik had daar nog een vraag inderdaad van, er staan allerlei, hè, er staan een hele lijst van kindpakketten en alles. Er staat bij basisschool, staat er bij basisbenodigdheden, dat er kledingbank, kringloopwinkels, betere buren, consumentenhuis, zeg maar, kan worden ingeschakeld, hè, voor kinderen. Hoe gaat dat dan in zijn werk, wil ik graag weten? Wordt dat dan via de ISD Bol, wordt er dan een verwijzing gedaan? Of een aanmelding, want dat is, moet vaak. En daarnaast, kringloopwinkels en consumentenhuis, daar staat er altijd wel wat tegenover. Dus dat is ook niet gratis, hè? Dat is wat ik in ieder geval weet. Dus daar wil ik wel graag even een opmerking over maken, dat... Daarnaast zou ik er meer voor zijn in ieder geval, maar dat is het idee van de SP, dat gezinnen worden geholpen door vrijwilligersorganisaties. Ja, dan ben je toch afhankelijk van die organisaties. Ik zou er meer voor pleiten om dan foutjes of kaarten in te stellen daarvoor. Die zijn er nu al, maar nu wordt er ook samengewerkt met vrijwilligersorganisaties. Nou, laat ik zo de vraag stellen, hoe ziet die samenwerking dan eruit? Daarnaast vroeg ik mij af, als ik op de site kijk van de VNG, dan staat er onder andere ook een reïntegratieverordening. En waarom zit die hier niet bij? Heeft dat te maken met dat het geïntegreerd is via het ESD-Bol? Want dat hoorde ik u net ook zeggen. En daarnaast maakt u er dan ook een opmerking over het kleine, dat er een klein reïntegratiebudget is. In hoeverre hebben we daar dan nog invloed op? Of is dat al afgetikt? Daarnaast heb ik nog een vraag over Betere Buren. Mijn collega is onlangs op bezoek geweest bij Betere Buren. Heeft daar een dagje meegedraaid. Ja, u heeft het zelf geregeld. Ja, nou ja, vond het ook zeer interessant. Alleen... nou, ze heeft zelf nog een baan. Werkverdringing, inderdaad. Maar dan gaat het maar... Nou, in ieder geval... daar werd verteld dat die 1 euro per uur werd afgeschaft. Mijn reden is waarom dat is. Of mijn vraag is waarom. Ja, dat was het. Wat mij betreft.
Ja, dat zijn heel veel vragen. Ik hoop dat ik ze allemaal goed meegeschreven heb. Ja. Zou ik er één of zo niet, of meer dan niet beantwoorden, laat ik mij dat even weten, want dan is het misschien te vlug gegaan. Ja, de 1 euro wordt afgeschaft, omdat het... het werkt... in principe is dat ook een rijksmaatregel die niet meer kan. En daarnaast werkt het ook, laat ik zeggen, verlammend om uit te stromen. De mensen kunnen maximaal 120 euro per maand daarmee bijverdienen. En ze zien dat niet als een extraatje op hun uitkering. Maar ze zien dat echt als een stukje salaris. En dat tellen ze erbij. Ze denken dat dat een vast onderdeel van hun salaris is. Waardoor ze, laat ik zeggen, hoger in de uitkering terechtkomen. En waardoor de uitstroming in ieder geval ook verlammend werkt. Omdat ze denken dat ze dan minder krijgen.
Pardon, hoe bedoelt u dat nou precies? Ze denken dat ze minder krijgen? Als ze bij Betere Buren werken en ze krijgen 1 euro per uur,
nee.
Dat kan toch motiverend werken, of niet?
Nee, uiteindelijk, ja, dat werkt motiverend om ermee te beginnen. Maar uiteindelijk werkt het verlammend om uit te stromen. Omdat ze dan, laat ik zeggen, vanuit de maximum uitkering naar een baan gaan. En in het begin waarschijnlijk dan iets minder hebben. Omdat ze die 120 euro als zijnde de motivatie om aan de slag te gaan bij Betere Buren, daar dan bij tellen. Maar eigenlijk moet je dat niet zien als een stukje uitkering, maar een stukje extra daarbovenop. U gaf aan de invloed op het reïntegratiebudget. Het reïntegratiebudget, daarmee worden reïntegratietrajecten en onder andere ook Betere Buren, een stukje niet-wettelijke reïntegratietaken bij ISD-Bol worden daarmee betaald. De invloed daarvan vanuit de raad is eigenlijk nihil. Er staat wel altijd een stuk verantwoording, hè, zoals u ook straks aangaf in bestuursrapportages. En daar wordt eigenlijk overleg gepleegd met de beleidsambtenaren, dagenbestuur en ISD-Bol over de manier van inzet daarvan. En wat werkt wel en wat werkt daarin niet. En dat wordt ook constant aangepast. Dus, de site van de VNG, daar zag je de reïntegratieverordening. Die zal er nu nog op staan, maar die wordt vervangen door de participatieverordening. Dus dat is het ene wordt vervangen door het ander.
Daar even iets aanvullen. Waar de VNG voor gekozen heeft, is eigenlijk een integrale verordening waarin alles geregeld is.
Ja.
Omdat wij hier nog niet alles geregeld hebben, hebben we dus nu een participatieverordening. We hebben het eigenlijk gesplitst ook voor de loonkosten, subsidies, beschut werk. Overal komen hier nog aparte regelingen voor. Dus we hebben hier de participatieverordening op dit moment. Dat is vergelijkbaar met de reïntegratieverordening zoals die op de VNG staat.
Ja.
U gaf aan, de verordeningen zijn die regionaal afgestemd. Ja, die zijn allemaal regionaal in parkstadniveau afgestemd. Die zijn ook identiek in Parkstad. In alle 8 gemeenten zijn de verordeningen exact hetzelfde. Het verhaal van recidive, zei u, naar klanten wordt gecommuniceerd 3 maanden.
Ja.
En is dat op dit moment of is dat al wat ze naar 1 januari kunnen verwachten?
Misschien op grond van de wet maximaal 3 maanden kan, want dat is eigenlijk wat je ook aangaf.
Nou, ik kan het u even voorlezen als u het wilt.
Doe
u
maar.
Er staat wet arbeidsverplichtingen. Vanaf 1 januari 2015 heeft u in principe de volgende arbeidsverplichtingen. En dan staan een aantal dingen opgegeven. Daar staat trouwens niet de kledingverplichting in. Hè? Dus daar staat nog niet alles in, denk ik dan. Maar goed, er komen strengere maatregelen. Nou ja, dan houdt u zich dan niet aan punt 1. Dan bepaalt ISD Bol de passende maatregelen. Dan houdt u zich niet aan punten 2 tot en met 7. Dus de hele reutel. Dan krijgt u bij de eerste keer minimaal een maand geen uitkering. En dit mag worden verdeeld over 2 of 3 maanden. Bij een tweede keer binnen een jaar krijgt u ten hoogste 3 maanden geen uitkering. Houdt u zich binnen een jaar dan weer niet aan de verplichtingen, dan krijgt u zonder meer 3 maanden geen uitkering. Evenals elke volgende keer dat u zich niet aan de verplichtingen houdt. En dit is een blaadje. Ja, die heb ik een maand of...
Het
is een cliëntenbrief.
Ja, klantenbrief. Ja.
En daar is die meneer nog dusdanig van geschrokken.
Nee, dat is de algemene informatie die is aangegeven toen de verordeningen nog niet helemaal uitgeschreven waren. Dit is de maximum en nog niet vastgesteld. Ja, we zijn op dit moment nog zelfs nog niet vastgesteld.
Ja.
En daarin is uitgegaan van de maximale wettelijke regelingen die er toen waren, die het Rijk in ieder geval aangaf als daar moeten jullie mee aan de slag. Dat wij uiteindelijk een andere keuze hebben gemaakt om dat 1 en 2 maanden te zijn. Ja, dat gaan wij nu nog vaststellen.
Ja.
Dus ja, je moet wel. Kijk, we krijgen dus nog aanpassingen. Het staat ook in het stuk, het staat ook in het raadstuk. We krijgen nog aanpassingen op de wet en regelgeving. Maar we moeten nu wel dingen communiceren. En ja, dan geef ik zelf liever de voorkeur dat we dan nu de rijksregelingen communiceren die dan, laat ik zeggen, het uiterste is wat opgelegd zou kunnen worden. En als er een nuancering komt van 3 naar 2 maanden, communiceer ik dat liever dan dat je het aan de achterkant andersom moet doen. Mm-hmm. Want anders moet je, ja, dan hadden we moeten wachten met de communicatie tot na 9 of 10 december. En dan ben je erg laat. Dat is ook niet correct om dat naar je klanten te doen.
Oké. Nou ja, dat is wat, dus u zegt dus inderdaad, nu is het voorstel recidieve 2 maanden.
En dat staat is dan nu in de verordening.
Ja.
Ik kijk het toevallig na, dus ik kan het even aanvullen. In de modelverordening staat als optie inderdaad 3 maanden aangegeven.
Ja.
In de verordening die nou voor ligt, is dat gewijzigd in 2 maanden.
Ja.
Dan is dat waarschijnlijk in eerste instantie vanuit de modelverordening aangenomen om in eerste instantie te communiceren naar de klanten. En nu is dat een aanpassing zoals die mm-hmm. De hardheidsclausule, ja, die staat gewoon in de wet als het goed is. Dus die kunnen we altijd toepassen. Dat is ook een toezegging die we in ieder geval ook in de eerdere presentaties hebben gedaan. Mm-hmm. En ik heb gevraagd, kunnen we dat separaat overal aan toevoegen? Dat is niet nodig, want het is hogere wet en regelgeving. Die kunnen we altijd toevoegen. Dan die tegenprestatievrijstelling hadden we het over gehad. De verdringing, hoe wordt dat bepaald? Want die vraag, die roept bij mij een vraag op, wat bedoel je daar precies mee?
Nou ja, er worden een aantal activiteiten opgezomd. Ik zeg maar wat, zoals verkeersborden wassen of sneeuw ruimen. Wie zegt dat niet voorheen door andere mensen die in loondienst werd gedaan?
Nou, de verkeersborden die worden op dit moment gewoon niet gewassen. Dat gebeurt gewoon niet meer.
Dat hebben jullie van tevoren al afgeschaft.
Nee, maar dat weet ik niet. Dat was misschien voor mijn tijd, werd dat wel nog gedaan. Maar op dit moment is het gewoon... Er is geen beleid dat in de gemeente iemand de opdracht geeft van ga die verkeersborden wassen. En ja, ik geef u, als u vanuit de Emmaweg richting het centrum van Brunsum moet kijken hoe de borden aan de rechterkant uitzien. En, die moeten een wasbeurt krijgen.
Ja.
Maar we kijken naar zaken...
We moeten parkeren, want we gaan een volkpark en een bord opgegrijpen van het college.
Dat is werkverschaffing, meneer.
Nee, maar eerst stoppen.
Ja, vrije avond. Nee, waar het om gaat is, we zoeken werk dat op dit moment gewoon niet gedaan wordt. Ook niet door de gemeente, niet door bedrijven. En daarmee proberen we zo min mogelijk verdringing te hebben.
Ja.
Als je kijkt naar sneeuwruimen, dan zie je bijvoorbeeld het bedrijf RD4 dat op dit moment doet. Die hebben een tweetal routes, een hoofdroute en een secundaire route. Op het moment dat er lichte vorst is, dan rijden ze die hoofdroute, dat zijn de doorgaande wegen. Op het moment dat frequent sneeuw valt en ze moeten blijven strooien, dan rijden ze ook die secundaire route. Maar dan blijven er nog een arsenaal aan werkzaamheden over, bijvoorbeeld de voetpaden bij bejaardenhuizen, ik noem maar wat. En noem zo nog maar een aantal dingen bij winkelcentra die gedaan zouden kunnen worden. Mm-hmm. Ik verzin het ook ter plekke.
Zegt eigenlijk, de norm is inderdaad wat u zegt, het werk dat op dit moment niet gedaan wordt door andere bedrijven. Ja. En dat is dus de norm.
Ja. Dat is een norm, ja. Maar helemaal, kijk, de verdringing, je kunt het nooit helemaal weghalen. Mm-hmm. Dat gaat gewoon niet. Maar wat wij met Betere Buren wel proberen, is dat we eigenlijk meer, als je ook kijkt naar het klussen, dat we dat meer proberen van uit het zwart werk naar het wit werk te brengen. Nu wordt op zaterdag heel veel zwart gewerkt. Nou, als je bij Betere Buren tegen een redelijk tarief ook iemand kunt krijgen die het wit kan maken, dan kun je daar altijd ook achteraf op terugvallen. En proberen we dat in ieder geval uit het zwart werk te krijgen. Een klein stukje verdringing zal ergens altijd wel om de hoek loeren. Mm. En zal ook, en dat kan ik ook niet uitsluiten, omdat er ook werk wel uit de markt gehaald wordt. Maar we proberen dat werk uit de markt te halen om onze mensen op te leiden en uiteindelijk klaar te maken voor de arbeidsmarkt. En niet om geld te verdienen aan dat werk. En daar zit gewoon een essentieel verschil.
Ja, dat is een visieverschil, denk ik dan. Want wij denken dat juist, als je zegt over die 1 euro per uur, dat je daardoor juist wel mensen stimuleert om wat extra's te doen. Ja, en het ligt er maar net aan en wat voor een soort bedrijf of organisatie dan komen. Hè. Kijk, dat moeten dan ook eisen aankomen. Dat in ieder geval dat ze financieel ook op vooruit gaan.
Nee, maar dan praat je al meer. Kijk, dat is ook een achterliggend onderwerp dat wij binnen Betere Buren bespreken. Ja, wij willen werk wel hebben naar Betere Buren, maar dat moet wel bij de mensen passen. Maar wat wij veel liever hebben, is dat wij mensen van Betere Buren bij bedrijven kunnen zetten. En hou vooral het werk zelf, dan heb je de discussie over verdringing niet. Maar je krijgt van ons mensen waar je dat mee kunt doen. En dan moet het zo zijn dat het bedrijf in kwestie die mensen ook, laat ik zeggen, in eerste instantie in de hand neemt. Om die stappen te maken om ook daar te komen waar ze moeten zijn. En dat is klaar voor de arbeidsmarkt. Mm. Het moet niet zo zijn dat ze bij Betere Buren komen aankloppen of bij Isibol komen aankloppen voor goedkope werknemers.
Nee,
en dat vind die ook terug in de stukken. En zeker op het arbeidsmarktbeleid. Het moet niet zo zijn, er komt nog een zwarte lijst dadelijk binnen Parkstad van bedrijven die gewoon heel vaak mensen vragen en na 2 weken weer eruit gooien als ze een klusje hebben.
Ja, maar ik denk wel dat er onderscheid zit in wat, want dat vond ik ook terug in de stukken, dat Betere Buren valt onder een gemeentelijk werkbedrijf. Dat klopt.
Betere Buren is het mensontwikkelbedrijf van de gemeente Brunssum.
Ja, dat is wat u ook heel vaak herhaald heeft en vaak heeft gezegd. Maar ik lees ergens ook in de stukken dat Betere Buren als gemeentelijk werkbedrijf wordt genoemd. En daar zie ik nogal wat verschil in.
We zijn gestart als gemeentelijk werkbedrijf.
Ja.
En dat is in 2010 geweest. En we hebben nu de doorgroei gemaakt naar een mensontwikkelbedrijf. En als nog wel eens de term werkbedrijf, gemeentelijk werkbedrijf genoemd wordt. Ik bezig dat in ieder geval niet. Ik noem dat het mensontwikkelbedrijf. Omdat ik vind dat dat veel meer recht doet aan datgene wat we doen bij Betere Buren.
Ja, dat stond ook bij, en dat is misschien dan ook gelijk daarop inhaken. Er stond ook bij dat een GWL ook een gemeentelijk werkbedrijf is, maar ik kon niet achterhalen wat dat was.
GWL is Landgraaf.
Oké. Okay.
Dat is gemeentelijk werkbedrijf Landgraaf.
Ah, oké. Okay. Ja.
Kijk, als anderen, zoals bijvoorbeeld Landgraaf in hun uitingen zeggen, wij hebben het gemeentelijk werkbedrijf Landgraaf en Brunssum heeft een gemeentelijk werkbedrijf, ja, dan kan ik aan de keuze van de woorden van Landgraaf natuurlijk niks doen.
Nee.
Maar wij vinden in ieder geval dat wij geen gemeentelijk werkbedrijf hebben, maar een mensontwikkelbedrijf.
Okay.
Dan zijn je nog Levanto, die betalen voor vrijwilligers. Dan denk ik niet dat mensen zijn die in een uitkeringspositie verkeren.
Absoluut.
Oké, okay, dat is mij onbekend.
Ja, nou, er zijn twee dingen.
Dat is iets nieuws hoor, okay. Vrij recent.
Okay.
Levanto, Stiel, deed dat in het verleden ook altijd. Dat is
wat nu reden is.
Dat komt een beetje neer op die 1 euro. Mm-hmm. In principe is het zo dat wanneer onkosten vergoed worden, dan worden die niet gekort de uitkering.
Mm-hmm.
Krijgen mensen een vergoeding om vrijwilligerswerk te verrichten,
mm-hmm.
wordt het wel gekort op de uitkering. Even heel, dat is dus de theorie.
Nog een keer, wilt u hem dan nog eens herhalen? Onkostenvergoeding?
Is het een onkostenvergoeding, dan worden die niet gekort op de uitkering.
Mm-hmm.
Zou Levanto besluiten om mensen, omdat ze daar vrijwilligerswerk verrichten, een euro per uur te verstrekken?
een euro per uur te verstrekken.
Ze willen zelfs 4,5 uur.
4,5, dan worden die gekort op de uitkering. Dat is inkomen.
Dat is de visie van Brunsum. Dat is
nee, is in principe is dat gewoon inkomen. Het enige wat niet gekort hoeft te worden is wanneer er een premie verstrekt wordt. Maar die moet aan allerlei regels voldoen, zoals wij hier de premie maatschappelijke participatie hebben. Maar dan is het een premie en die heeft tot een maximum per jaar, ik meen 1400 euro per jaar, hoeft die niet gekort te worden op de uitkering. Mm-hmm. Maar die 4,5 euro per uur, die moet gewoon gekort worden op de uitkering door alle gemeenten.
Oké, okay. Nou dan wil ik ze nog wel eens even over bevragen of ze dat wel weten, maar dat zal toch wel. Nou oké, okay. Ja, dank u wel.
En er was nog de vraag over de samenwerking met de vrijwilligersorganisaties, hè, zoals Samen Delen, Kringloop en Consumentenhuis.
Ja.
Daar hebben we vanuit ISD Bol eigenlijk een goede samenwerking mee.
Mm-hmm.
We zijn ook laatst zelf op werkbezoek geweest bij deze organisaties. Ze hebben een rondleiding gehad bij hun instellingen. En aan de andere kant hebben wij een presentatie gegeven uit ISD Bol van ja. Hoe werkt het bij ons? Hè? Iemand die bijvoorbeeld voor zich voor een uitkering meldt. Hoe loopt dat poortproces dan? Hè? Aan welke voorwaarden moet iemand voldoen? En hoe kunnen we vooral samenwerken als het gaat. Hè? Iemand die vanuit de bijstand bepaalde spullen nodig heeft. Hè? Zijn huis moet inrichten bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Waar stichting Samen Delen allerlei spullen voor heeft. Dan bellen we eerst met die stichting. Van die persoon heeft dat en dat nodig. Is dat beschikbaar? Kan dat opgehaald worden? Dus zo is er eigenlijk vanuit twee kanten een goede samenwerking met deze organisaties.
Oké. Ja, het blijft voor mij wel staan dat zo'n consumentenhuis, daar wordt gewoon wat tegenovergesteld. Hè. Ja, dat kan ook soms gewoon in natura zijn, ja, hè, dus ja. Dat mensen daar in die winkel moeten
staan. Nee, dat wordt wel verwacht dat ze deelnemen dat aan zo'n consumentenkring bijvoorbeeld.
Ja,
ja. Ja, goed, daar kunnen we een klant niet toe verplichten van je moet daar naartoe en dan moet je deelnemen aan zo'n kring. Maar ervaring leert dat zeker burgers die daar open voor staan, dat die uiteindelijk blij zijn dat ze de stap hebben gezet richting zo'n consumentenhuis.
Het consumentenhuis heeft in haar doen en laten de participatiewet al zin.
Ja.
Je kunt daar wel dingen gaan halen en ook zaken.
Ja.
En ook, je kunt daar wel dingen halen en zaken die jij nodig hebt in ieder geval verkrijgen, maar men verwacht wel dat je iets terug doet.
Ja.
Dus dat zit eigenlijk per 1 januari, de participatiewet zoals wij hem gaan kennen, zit daar al in. Ja, de genen, laat ik het maar zo zeggen.
Ja, tweede inderdaad. Ja, ik vraag me alleen nog maar even af, die vrijwilligersorganisaties, wat zijn dat dan voor organisaties? Of bedoelt u dan inderdaad dat stichting Samen Delen?
Onder andere Samen Delen, voor Landgraaf bijvoorbeeld, Vincentiusvereniging is ook een voorbeeld daarvan.
Ja. Ja, die vergoeden voor de boodschappen en zo. Ja. Over de kostendelersnorm nog.
Oh, ja.
Ja, u zei of wij ons beseffen wat de gevolgen zijn van de kostendelersnorm.
Ja, wat heeft u zicht op de gevolgen? Ja, omdat het toch. Ja, mensen krijgen minder inkomen. Hè?
Mensen krijgen minder inkomen.
En wat gaat u vervolgens daarmee doen? Worden daar acties in ondernomen?
Dan moet u even uitleggen wat u dan verwacht van acties. Want
zei bijvoorbeeld, er zijn gemeentes die dan vrij snel bijvoorbeeld doorschakelen naar schuldhulpverlening. Noem maar op.
Dat doen we sowieso al.
Dat doet u, ja. Oké.
Dus dat sowieso. Maar kijk, de kostendelersnorm, dat zal er behoorlijk in hakken, om het maar eens populair uit te drukken. Mm-hmm. Maar aan de ene kant hebben natuurlijk te maken met gezinnen waar 4 uitkeringen, soms 5 uitkeringen zitten. Mm. En dan waarvan het Rijk op dit moment zegt, ja, dat is allemaal mooi en aardig, maar in plaats van 5 keer 100 gaan we dat gestaffeld wegbrengen. En dat is op basis van de filosofie dat het Rijk zegt, zij kunnen kosten delen. Kijk, je hebt maar 1 keer huur, maar je hebt wel 5 uitkeringen. Je hebt maar 1 keer gas, je hebt maar 1 keer water. Dat is weliswaar, omdat je met 5 mensen bent wat hoger. Maar je kunt die kosten delen. En ja, we hebben sowieso, dacht ik, een inloopperiode van een half jaar, dacht ik. Hè. Dat is dat sowieso. Alle nieuwe mensen krijgen wel te maken met die kostendeelsnorm vanaf 1 januari. Maar er zit een populatie, in ieder geval een overgangsperiode van een half jaar.
Mm-hmm.
Dus in dat half jaar zal ook ruimschoots gecommuniceerd worden en met de mensen gesprek gegaan worden wat dat gaat betekenen voor de mensen in kwestie. En ja, daar zullen een aantal gevolgen aan zitten, zoals mensen die hun kinderen van bepaalde leeftijd manen toespreken van gaan we op jezelf wonen. Dat beseffen we. Maar dat staat ook wel in de huishoudinkomenstoets van de wet te werken en vermogen.
Ja.
En onder de streep, hè, nogmaals, 2015 wordt voor ons ook een leerjaar. Dus wat er precies nog gaat gebeuren, we maken nu een inschatting van wat er kan, maar ja, 100% weten we het natuurlijk ook niet. Wat mensen gaat bewegen om dingen te doen dadelijk.
Goed, de antwoorden op de vragen zijn gekomen.
Ja,
ja. Dank u wel. Wij kunnen weer een stapje verder zetten. En ik vraag aan